Goedemorgen, blijf nog heel even staan als u kunt. Fijn dat u allemaal gekomen bent. Komen wij voor uw troon? Moet u zich voorstellen dat dit dak er niet is en dat u met een verrekijker omhoog kunt kijken, zo de hemel in. En dat u dan de troon van God ziet. En daar staan wij nu, voor Gods troon. En het mooie is, die troon is helemaal niet ver weg. Want God is niet ver weg. God is hier. En er zit eigenlijk helemaal geen dak tussen God en ons. Want God heeft beloofd dat hij bij ons zal zijn. En laat dat even tot ons doordringen dat God is hier. En zeg in uw hart stilletjes, God dank u wel dat u hier bent. Zullen we tot God gaan. Vader God, we danken u dat we zo voor uw troon mogen komen. Heer God, dank u wel dat u geen God van ver weg bent. Dat er helemaal geen dak tussen u en ons in zit. Maar dat u heeft beloofd dat u bij ons bent. Dat u in ons bent door uw Heilige Geest. Dat u bij ons bent. Heer Jezus, dank u wel dat u de trooster heeft gegeven om altijd bij ons te zijn. Tot de eeuwigheid. Heer, dat u nu hier bij ons bent. En dat we u mogen aanbidden vanochtend. En dat we naar uw stem mogen luisteren. Heer, dank u wel daarvoor. En Heer, u heeft grote plannen met ons. U wilt ons wat zeggen, jong en oud. Daar danken we u zo voor. En we bidden niet alleen voor onszelf, Heer, maar ook voor de andere kerken in Enschede. Wilt u ook daar werken met uw geest. En dank u, Heer, dat er fijne broeders en zusters ook in andere kerken zitten. Heer, dank u wel voor de andere kerken in Nederland. Wilt u ook daar werken met uw geest en ons land gaan aanraken. Heer, dan bidden we voor de hele wereld dat u zo werkt, want deze wereld heeft u nodig. Dank u, Heer, voor het werk van Mike en Wilma Dwight in Thailand en andere landen. Heer, wilt u ook daar werken en wilt u hen ook gebruiken in uw dienst. Heer, dank u wel dat ze al zo lang dat werk voor u mogen doen. Heer, zegen het werk van de WEC en van de andere zendingsorganisaties. Want deze wereld heeft u zo hard nodig. Heer, en wilt u ook het werk in Israël zegenen en ook daar mensen tot uzelf trekken. Heer, we leggen al onze noden voor u, al onze zorgen. U weet het wat in onze hart leeft. Ons pijn en ons verdriet, we leggen het nu voor u en we zeggen, Heer, help ons. Heer, troost ons. Help mij met die pijn. Help mij met dat verdriet. En dank u wel dat u troost en verlichting wil geven. Heer, zo bidden we ook voor de zieken, dat u ook hen gaat genezen en hen hoop en vreugde en vrede in hun hart gaat geven. Dank u, Heer, dat we het zo van u mogen verwachten. In Jezus' naam. Amen. Gaat u zitten. Ja, het is fijn dat we bij elkaar kunnen zijn. Ik herinner mij de vorige keer nog heel goed. Onverwachts ontmoette ik een oud klasgenoot van 6 VWO. En sinds die tijd hebben we de vriendschap weer versterkt. Nou, fantastisch. Ik ben benieuwd wie ik vandaag nog allemaal nieuw bij de deur zal ontmoeten. Ik wil graag een stukje met u lezen uit Psalm 27. Een hele mooie psalm. Psalm 27, die precies zegt waar het om gaat vanochtend. Psalm 27 vanaf vers 4. En daar staat: Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. Dit zoek ik, te verblijven in het huis des Heeren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheden des Heeren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Want hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij. Daarom wil ik in zijn tent offeren, offers met geschal. Ik wil zingen, ja, psalm zingen de Heere. Nou, dat zullen we straks ook doen. Hoor, Heere, hoe ik luider roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Van uwentwege, zegt mijn hart, zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw knecht niet af in toren. Gij waart mijn hulp. O God, mijns heils. Ja, ik sla een zinnetje over. Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, toch neemt de Heere mij aan. Maar hier staat heel mooi. Deze man die wil God zoeken. En dat verlangen, dat heeft de Heer in zijn hart gelegd. Nou, ik hoop ook dat we zo vanochtend zijn gekomen om de Heere te ontmoeten. Amen. Fijn, dat... Ik kon helaas niet alles goed zien, maar ik denk dat het heel boeiend was. We gaan zometeen een mooi lied zingen. En tijdens het voorspel hebben we de collectors. We hebben collecten voor de gemeente en voor de zending. En wel voor de familie Dwight in Thailand. En het lied dat we gaan zingen is 630 uit opwekking op elk moment van mijn leven. Een prachtig mooi lied. Opwekking 630 op elk moment van mijn leven. Voordat we nog twee liederen gaan zingen, wil ik graag twee stukjes met u uit de Bijbel lezen. En het eerste is uit Johannes 1. Johannes 1, vanaf vers 14 tot en met 18. En vandaag gaat het over over genade en waarheid. Het contrast tussen waarheid en genade. En ik weet niet of u wel eens een zwart-wit foto bekijkt. Maar in een zwart-wit foto zit altijd contrast tussen zwart en wit. En hoe meer contrast er zit, hoe sprekender zo'n foto is. Als je een slechte foto hebt, dan is die een beetje grijzig. Maar tegenwoordig met de computers en met allemaal fotobewerkingsprogramma's, dan kun je het contrast heel mooi ophalen. En dan zie je dat zo'n foto opeens veel sprekender wordt. Zwart en wit zijn geen tegengestelden, maar ze hebben elkaar nodig om een mooie foto te maken, om sprekender te worden. Nou, vandaag wil ik het graag met u hebben over genade en waarheid. En dat zijn als het ware twee kleuren in ons leven die ons leven sprekender maken. En het wordt geen moeilijke preek. Het is denk ik voor iedereen toepasbaar. En dat we vanochtend als hele mooie zwart-wit foto's als het ware de kerkzaal weer uitlopen. Dus ik hoop dat vanochtend God op zijn, ja, als het ware dat knopje van het contrast nog wat mag opschuiven, zodat we nog sprekender op hem gaan lijken. Laten we gaan lezen Johannes 1 vanaf vers 14. En let maar eens op wat dat zegt over genade en waarheid. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene des Vaders, vol van genade en waarheid. Johannes heeft van hem getuigd en heeft geroepen, zeggende: deze was het van wie ik zeide, die na mij komt, is voor mij geweest, want hij was eer dan ik. Immers, uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, zelfs genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem des Vaders is, die heeft hem doen kennen. En dan lezen we ook nog uit Handelingen 4. Handelingen 4 vanaf vers 32. Handelingen 4 vanaf vers 32 en daar staat: en de menigte van hen die tot het geloof gekomen waren, was één van hart en ziel. En ook niet één zeide dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was. Doch zij hadden alles gemeenschappelijk. En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding des Heren Jezus. En er was grote genade over hen allen. Tot zover. We gaan nog twee mooie liederen zingen. En als het kan, laten we daarbij gaan staan, zodat we uit volle borst kunnen zingen. En dan beginnen we met opwekking 288. Hef je hoofd omhoog. En dat zingen we twee keer. 288. Zullen we gaan staan?
Thank you.
Ja, en laten we ook zo zingen 354, Glorie aan God, Glorie aan God. En als we dat gezongen hebben, wil ik een aantal van u de gelegenheid geven om hardop in uw eigen woorden te zeggen wie God voor u is. Neem de vrijmoedigheid om God te loven en te prijzen in uw eigen woorden. 354. Zo staan wij voor u en we danken u zo voor uw liefde, voor uw trouw, voor uw goedheid, voor uw genade en waarheid. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Gaat u zitten. Ja, zoals al gezegd wil ik het graag met u hebben over het contrast of de paradox tussen genade en waarheid. En ik heb er ook dankbaar gebruik gemaakt van een boekje van Randy Alcorn over de Grace and Truth Paradox. Want genade en waarheid, als je nou kijkt naar Jezus. We hebben het gelezen in Johannes 1. Hoe wordt Jezus beschreven? Wat zijn die twee essentiële dingen die van Jezus worden beschreven? Twee dingen komen telkens naar voren in dat stukje. Jezus was vol van genade en waarheid. Nou, als je kijkt naar die eerste gemeente, en dat hebben we in Handelingen gelezen, dan zien we ook dat die apostelen, die gaven vrijmoedig getuigenis van wat Jezus had gedaan. Zij spraken van de waarheid. En in het volgende zinnetje lezen we dat er genade was op de gemeente. Dus in die gemeente, in die eerste gemeente, daar was genade en waarheid. Nou, als wij nou op Jezus willen lijken, dan kunnen we een heel lijstje maken met 10 punten. Hoe lijk je nou op Jezus? Wat zou je zeggen? Dit en dit en dit en dit. Nou, je kunt het lijstje beperken tot 2 woorden. Genade en waarheid. En dat zijn 2 essentiële dingen om op Jezus te lijken. Als je nou te weinig genade hebt in je leven, dan lijk je niet op Jezus. Heb je te weinig waarheid in je leven, dan lijk je ook niet op Jezus. Bij Jezus was er heel veel genade, maar er was ook heel veel waarheid. En als mensen ons zien, want wij vertegenwoordigen Jezus, als mensen ons zien, dan moeten ze dus genade zien. Maar ze moeten ook de waarheid horen. En in sommige kerken, daar wordt heel veel over genade gesproken. Het is allemaal genade, het is allemaal goed, maar weinig waarheid. Je hebt ook kerken waar heel veel over waarheid wordt gesproken, soms heel ernstig. Maar er is weinig genade, weinig liefde. Nou, het evangelie vliegt, is als een vogel. En een vogel, de meeste vogels hebben 2 vleugels, tenminste wat ik zo heb gezien van vogels, is dat ze 2, heeft u wel eens een vogel met 1 vleugel zien vliegen? Dat lukt niet. We hebben wel eens een duif tegen ons raam aangehad. En dan ligt zo'n duif heel zielig op de grond. Hij kan niet meer vliegen. Nou, het evangelie vliegt op 2 vleugels. Genade en waarheid. En als wij als christenen willen vliegen, hebben we dat beide nodig. Nou, je hebt waarheid georiënteerde christenen en je hebt genade georiënteerde christenen. Je hebt christenen die heel erg voor de waarheid uitkomen. Christenen die heel graag naar de Bijbelstudies gaan, die heel veel hun Bijbel lezen, die heel veel op de waarheid zitten. En het moet zijn zoals zij denken dat het is. En soms ontbreekt er de genade. Soms is er niet die ruimte om anderen nog weer de ruimte te geven om wat anders te denken. Heel veel liefde voor Gods woord, maar soms weinig genade. Nou, je hebt ook genade georiënteerde christenen. Christenen die heel veel liefde hebben voor hun medemens, die het beste willen, die van vrijheid houden en de ander niet willen of durven te confronteren met de waarheid. Wel heel veel genade, maar zwak in waarheid. Nou, bij Jezus is dat geen tegenstelling. Genade en waarheid gaan bij Jezus de hele tijd samen. Waarheid zonder liefde, wat creëert dat? Stelt u zich eens voor iemand die heel erg voor de waarheid gaat, maar er is geen genade in zijn leven. Wat is dat voor een mens? Nou, dat is een fetischistisch mens, een zelfrechtvaardig mens. Een mens die misschien wel de anderen van Jezus wegduwt, hoe goed hij het ook bedoelt met zijn waarheid. Maar hij duwt de mensen van Jezus weg, omdat er te weinig genade is in zijn leven. Nou, wat is een mens die wel heel veel genade heeft, maar zonder waarheid? Nou, dan krijg je mensen die wel heel erg lief zijn, maar moreel kunnen ze afzakken. Ze durven de mensen niet meer te wijzen op de waarheid dat ze Jezus nodig hebben. Mijn vrouw heeft ooit eens een relatie gehad, nog voordat ze mij kende gelukkig. Dat zou niet best zijn. Maar toen ze nog jong was, oh, dat is ook gevaarlijk. Mijn lieve vrouw heeft ooit eens een relatie gehad in haar jonge jaren. En de jeugdleider, dat waren mensen, fantastische mensen, die gingen voor genade. Maar ze durfden mijn vrouw toen niet te wijzen op die foute relatie. Ze vertelde haar niet de waarheid. Ze vertelde haar niet de gevaren van die relatie. Daar moest ze zelf achterkomen. En gelukkig is ze daar achtergekomen, want ze heeft een veel betere gevonden. Maar, vind ik. Maar weet u, dat is genade zonder waarheid. Dat je elkaar niet durft te confronteren. Weet u wat zo mooi is? Als je kijkt naar de mensen die naar Jezus toe gingen, dat waren zondaars. En zondaars, wat zagen ze in Jezus? Nou, ze zagen daar heel veel genade. Maar als je goed naar Jezus luistert, dan sprak hij ook altijd de waarheid. En dat is soms moeilijk om beide te hanteren in je leven. Als je te veel voor de waarheid gaat, dan kunnen mensen je streng vinden, of afstandelijk, of hard. Maar ga je te veel voor de genade, dan vinden ze je misschien niet radicaal genoeg. Of, ja, dan kun je ze niet goed genoeg helpen. Het is heel moeilijk. Soms zie je dat ook in gezinnen. Een van de ouders is meer waarheid georiënteerd en de ander is meer genade georiënteerd. Nou, die beide ouders die hebben elkaar nodig om tot een goede balans te komen in de opvoeding. Als er alleen maar genade is, dan is het vrijheid, blijheid. En is er alleen maar waarheid, dan wordt het heel streng. Wat is genade? Genade is een heel mooi woord in het Grieks. In het Grieks staat er xario. En als je kijkt naar de basisbetekenis van genade, dan betekent dat iets wat je vreugde geeft. Genade is altijd iets wat blij maakt. Mooi, hè? Genade mag je blij maken, want het is iets wat je krijgt. We praten van een begenadigd pianist. Ja? En zijn pianospelen maakt ons blij. Ja? Genade, daar zit het woordje gratie in. Gratie verlenen. Als de koning een onderdaan gratie verleent, dan wordt die ander daar blij mee. Nou, dat is genade. En als wij genadig zijn, dan verlenen wij gratie aan de ander. Ja? Dan geven wij ruimte aan de ander. We geven hem gratie om weer verder te gaan. Om de draad weer op te pakken. Nou, ik heb een heel mooi voorbeeld van genade. In 1987, sommigen van u zullen zich dat misschien nog herinneren. Ik herinner mij dat nog. Was er een babytje Jessica en die viel in een boorput, 7 meter diep. En de camera's stonden er bovenop. Want Jessica, dat kleine tere babytje, moest uit die 7 meter diepe put gehaald worden. En dat was een hele smalle put. En het lukte maar niet. En de wereld keek toe. 2 dagen lang keek de wereld toe. Zou kleine Jessica gered worden uit die boorput? En na 55 uur is het de reddingwerkers gelukt om Jessica naar boven te trekken. Weet u, dat is genade. Kleine Jessica kon niet uit zichzelf uit die put kruipen. Zij moest gered worden. En als zij later groot is, zal zij nooit kunnen zeggen, kijk mij, wat ik heb gedaan toen ik 1 maand oud was, toen ben ik helemaal zelf uit die put gekropen. Nee, daar kan zij zich niet op beroemen. Het was genade dat zij gered werd. Nou, ik heb ook in die put gezeten. En die was nog veel dieper dan 7 meter. Die ging helemaal naar de hel. Zo diep is de put van de zonde. En niemand kan zelf uit die put komen. Daar heb je Jezus voor nodig om je daaruit te trekken. En misschien zit je nog in die put en leef je zonder God. Misschien in theorie, misschien vaag ergens wel met God, maar kies je toch nog steeds voor jezelf. Is Jezus nog niet de eerste in je hart? Zit jij zelf nog op de troon van je leven? En dan wil ik je vragen om je hart open te stellen voor Jezus en te zeggen, Heere Jezus, ik wil dat u nummer 1 bent in mijn leven. Nou, als je zelf nog in die put zit, daar kom je niet uit. Dan kun je alleen maar roepen, Heere, red mij. En dan komt die arm van Jezus en die trekt je uit de put. En dat is genade. En de Bijbel zegt in Romeinen 3, vers 23, dat we allemaal hebben gezondigd. En we missen allemaal de heerlijkheid van God. We missen allemaal dat leven met God. En we hebben allemaal die hand van Jezus nodig. En ik kan alleen maar heel blblij zijn dat ik op mijn 19e die hand heb gepakt. Omdat er een vriend was die mij van Jezus vertelde. En als je die hand van Jezus nog niet kent in je leven, dan wil ik je aanmoedigen, kom en pak hem. Nou, genade is niet goedkoop. Genade is niet goedkoop. Want Jezus moest echt sterven aan het kruis. En hij moest die straf dragen. Genade is nooit goedkoop. Als God zegt, ik vergeef je, dan is dat niet goedkoop. En wie is Gods genade waard? Ik niet. En als God vanuit de hemel kijkt, hè, naar ons, is er dan verschil tussen de moordenaar, de verkrachter, u en mij? Nee, we zijn allemaal zondaars. We hebben allemaal even hard die genade nodig. Weet u, het is het karakter van God om genade te tonen. Kijk maar naar het verhaal van de verloren zoon. Die vader die wilde genade tonen aan zijn zoon. En hij gaf hem genade. Nou, genade is nooit de zonde goed praten. Genade is nooit tolerant zijn. Dat is heel apart. Jezus was vol van genade, maar hij deed nooit afbreuk aan de waarheid. Het ging bij hem altijd samen. Nou, wat is waarheid? Nou, als je de waarheid in de Bijbel bekijkt, de Bijbel is als een vangrail. Ja, die houdt je op de weg. Ik heb gelukkig met mijn auto nog nooit tegen de vangrail gezeten. Ik denk dat als ik tegen de vangrail rijd, dat mijn eerste gedachte is, balen, zit er een kras op mijn auto? Maar als ik toevallig langs de afgrond reed, ben ik toch wel blij dat die vangrail er was. Of niet? Die Bijbel is een vangrail. Soms is het niet een leuke waarheid, maar hij is wel nuttig. Hij is wel goed. En hij houdt je op die weg. En dat is de waarheid. En je hebt die waarheid nodig in je leven om die weg te wijzen. Als je zonder Gods waarheid bent, dan weet je niet welke kant je op moet. En dan moet je ook regelmatig op kijken. Net zoals je regelmatig op je TomTom kijkt. Hè, tenminste, ik TomTom of zo, je print hem uit, die routeplanner. Hè. Laatst was ik nog in Rotterdam en dan heb ik zo'n routeplanner op mijn schoot. En dan is het telkens van, oh ja, kijken. En dan kijk je even op het naambordje. Nou, laatst stond er geen naambordje, dus dan rij je verkeerd. Maar op zo'n routeplanner moet je constant kijken. Ook op je TomTom, die heb je constant aanstaan. Om de weg te wijzen. Ik hoop dat u constant op uw hemelse TomTom kijkt. Dat u zich daar vaak door laat leiden. Maar waarheid, is er nog waarheid? Is er waarheid? Nou, filosofen zullen zeggen dat er geen absolute waarheid is. En ik denk dat jullie op school constant worden aangevallen met het begrip waarheid. Ik denk dat jullie op school constant horen, wat jij denkt, dat is jouw waarheid en ik heb mijn waarheid. En zo zit de moderne wereld in elkaar. Filosofen zeggen, er is geen waarheid, alles is relatief. En op school horen we, fijn dat jij dat gelooft, dat is waar voor jou, maar ik denk het mijn. Nou, is er absolute waarheid? Dat is wel belangrijk om te weten. Nou, is het waar wat je op school hoort? Van jij denkt het jouwe, ik denk het mijne en het is allebei waar. Nou, een jaartje geleden was er een Frans meisje en die ging naar Amsterdam. En in Amsterdam, daar verkopen ze van die paddenstoeltjes. Nou, die paddenstoeltjes, dat waren geen onschuldige champignonnetjes, kan ik u vertellen. Dat waren paddo's. En dat Franse meisje, dat at lekker van die paddo's. En dat maakte haar een beetje high. En ze liep naar een brug en ze dacht dat ze kon vliegen. En dat was haar waarheid. Dat ze kon vliegen. Zij geloofde dat ze kon vliegen. En weet u wat het resultaat was? Ze sprong van de brug af en haar waarheid bleek niet waar. En helaas heeft ze het niet gered. De waarheid was dat je niet van die brug kon springen. Dat ze niet kon vliegen. En daarom is het zo belangrijk om te weten wat waar is. En Gods woord is de waarheid. Ook al zeggen ze 100 keer tegen jou, het is niet waar. Laat je niet afbrengen. Gods woord is de waarheid. En dat heeft zichzelf bewezen. Dat het goed is. Dat het betrouwbaar is. En in de kerken hebben we het nodig om die waarheid vast te houden. Maar durven wij de waarheid te vertellen? Ik denk dat wij met genade tonen nog het minste moeite hebben. Ik denk dat er heel veel liefde in ons is. Hoewel het daar soms ook wel aan tekort schiet. Dat ook wel. Ik merk soms ook wel christenen die hebben dan een kerkdienst meegehad en dan ging het over liefde. En dan moest je ze na de dienst eens horen en zien. Ze hadden er niks van begrepen. Van echte liefde. Nou, toch denk ik dat het met genade, over het algemeen, zijn we wel goed in genade tonen. Maar hoe zit het met de waarheid te vertellen? Weet u, als we, stel, er is een waterval, hè? Een riviertje, en dan is er een waterval, en verderop weer een meertje. En nou is er een roeibootje, en die vaart op dat riviertje, ja? En u staat aan de kant van de weg, van het riviertje. En u weet dat daar een waterval aankomt, van 10 meter diep, en dat verderop het meertje is. Nou, wat doet u als u daar aan de kant staat? Zegt u tegen dat roeibootje, joh, roei maar lekker door, verderop is een fantastisch mooi meertje. Doet u dat? Nou, ik hoop van niet. Ja? Het is wel de waarheid hoor. Verderop is een fantastisch mooi meertje. Ja, klopt. Maar het is de halve waarheid. Het is laf en verkeerd als je die ander niet zou zeggen dat er een waterval is. Dat is gewoon laf om dat niet te zeggen. Maar ook verkeerd om het niet te zeggen. Nou, als wij alleen maar de halve waarheid zeggen, dan zijn we laf en dan zijn we verkeerd bezig. En ik weet dat dit hard klinkt. Maar als wij de mensen alleen maar vertellen van dat mooie meertje verderop, en dan weet u wel wat ik bedoel, en we vertellen niet van die waterval, van de noodzaak om uit te stappen uit dat bootje en toch maar even een andere weg te vinden, Als we niet vertellen van Jezus als de enige redder, dan zijn we laf en verkeerd bezig. Randy Elkhorn, die had een vader en die was, dat was een barkeeper. En de vader van Randy, die was zijn leven lang een verstokt atheïst geweest. En had nooit wat van God en gebod en geloof willen weten. En toen lag zijn vader op het sterfbed. En hij was nog geen christen. En Randy zat in dubio. Wat moet ik doen? Hij wilde hem graag van God vertellen. Maar wat zou hij hem van God vertellen? Zou hij vertellen van stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Een mooie boodschap. Of zou hij hem de hele waarheid vertellen? Weet u, als je niet de hele waarheid vertelt, weet je ook niet wat genade is. Je kunt pas beseffen wat genade is als je eerst snapt hoe diep je zit. En Randy koos voor de moeilijke weg. Hij deed iets wat ik misschien nooit zou durven. Hij ging voorlezen uit Romeinen, van begin tot het einde. Romeinen, nou daar staan harde dingen in, want alle mensen hebben gezondigd. Nou, dat is hard hoor, om dat tegen je vader op zijn sterfbed te vertellen. Daar staat in dat toen wij nog zondaren waren, dat zeg je toch niet tegen je vader, als die op sterven ligt. En toch koos hij ervoor. En hij had de moed om de hele waarheid te vertellen. En toen hij dat had gedaan, toen snapte zijn vader hoe diep die zat. En omdat hij toen ten volle besefte hoe diep die zat, toen heeft hij zich ook echt bekeerd. En echt die genade aangegrepen. Je kunt niet genade kennen als je niet eerst de waarheid kent. Lieve mensen, we hoeven elkaar niet dood te gooien met de waarheid, maar we hebben hem wel nodig. Vertel de waarheid in liefde. Maar vertel niet de halve waarheid, want dat is geen liefde. Dat is laf. Hebben wij de bewogenheid, hebben wij de liefde voor de ander om hem de hele waarheid te vertellen? Hebben wij, en dat geldt in alles natuurlijk, hè? Dat geldt voor de waarheid van de Bijbel, maar dat geldt ook in je huwelijk, dat geldt ook in je gezin. Hebben wij de moed om de waarheid te zeggen tegen onze partner? Hebben wij de moed om dingen uit te praten? Halve waarheden maken onze levens kapot. Maar doe het dan wel met genade. Doe het dan wel met liefde. En met je kinderen. Heb je de moed om ze de hele waarheid voor te lezen? En om ze alles te leren wat ze nodig hebben, ook de moeilijke dingen. Heb je de moed om te zeggen, joh, die relatie die je nu hebt, maar doe het dan in liefde, in genade. Zijn we zelf waar? Dat is natuurlijk ook het allereerste. Ben je zelf waar? Ben je zelf transparant? Mogen mensen je leven zien? Mogen ze als het ware door je heen kijken. Ben je waar in je leven? Dat is zo belangrijk voor een christen, dat je waar bent. Dat je transparant bent. Dat ze eigenlijk alles van je mogen weten. Laten we daarnaar streven. Om transparante, ware christenen te zijn. En om die genade altijd te tonen. Laten we vol zijn van genade. En dat onze vrienden kunnen zien, kunnen zeggen, die Paul, of die Jan, of die Marijke, die is echt. daar proef ik liefde, maar ook een stuk waarheid. Ik wil eindigen met een voorbeeld van Eric Liddell. Eric Liddell, wie van u kent de film Chariots of Fire? Nee. Ja, een paar. Ja. En dat gaat over Eric Liddell. Eric Liddell was in 1924 een hardloper. Maar ook een christen. En toen tijdens de Olympische Spelen, toen mocht hij uitkomen in Parijs op de 100 meter. Dat was zijn favoriete item. En toen was hij in Parijs en toen hoorde hij dat de 100 meter gelopen werd op zondag. En Erik was een christen die de zondagsrust respecteerde. Hij vond dat je dat als christen niet kon doen. En toen kwam hij in gedrang met zichzelf. Wat moest hij doen? Zijn waarheid is dat je de zondag moet respecteren. En hij koos er dus voor om niet te lopen. Hij koos ervoor om dat favoriete item niet te lopen. Om dus die medaille maar te laten schieten. Maar weet u wat het wonder was? Dan zie je echt ook weer Gods genade. Er was een vriend van hem en die zei tegen hem, Erik, omdat jij dat doet, mag jij morgen op maandag mag jij de 400 meter lopen. Nou, dat was niet zijn favoriete afstand, maar toch deed hij het. En weet u wat er gebeurde? Hij won hem ook nog. Mooi, hè? Dat is nou genade. Hij won hem ook nog, die 400 meter. Jaren later, Erik werd zendeling in China en toen werd hij gevangen genomen door de Japanners. En hij kwam in een jappenkamp terecht. En daar is hij ook gestorven. Maar in dat jappenkamp, daar zaten ook kinderen. En die kinderen, die wilden voetballen. Nou, Erik, sportief figuur, dus die was hun scheidsrechter. En elke dag was hij hun scheidsrechter. En zo konden die kinderen in vrede en harmonie met elkaar voetballen. Maar op zondag floot Erik niet. Want zijn principe was zondagsrust. Dus op zondag wilde Erik niet fluiten. Maar wat gebeurde er met die kinderen zonder scheidsrechter? Dat werd één grote puinhoop. Dat werd ruzie maken. En Erik zag dat die kinderen op zondag ook een scheidsrechter nodig hadden. En wat moest hij nou doen? Moest hij nou toch gaan fluiten op zondag of niet? En toen kwam hij in conflict tussen waarheid en genade. Voor hem de waarheid was zondagsrust. Genade was gaan fluiten, zodat die kinderen lekker voetbal konden spelen. Hoe heeft hij dat conflict opgelost? Nou, zijn precieze gedachte weet ik niet. Ik denk dat hij ervoor gebeden heeft en dat hij toen tot de ontdekking gekomen. Op dit punt mag ik wel fluiten. Op dit punt is het beter om genade te tonen. En waarschijnlijk heeft hij ontdekt van de waarheid is niet in gedrang als ik toch ga fluiten. En toen heeft hij gekozen om toch te fluiten. Nou, zo kunnen wij soms ook wel in conflict komen tussen genade en waarheid. Laten we dit vasthouden. Laten we dit vasthouden. Genade doet nooit af aan de waarheid. Genade kiest nooit voor tolerantie, voor zonde. En laten wij dan als christenen wijsheid vragen van God. Hoe kan ik in mijn leven genade en waarheid combineren? Ik heb twee vragen aan u om mee af te sluiten. Wat bent u? Bent u een waarheid georiënteerd christen? Dan wil ik u aanmoedigen om genade georiënteerd te zijn. Om die genade meer te laten groeien. Misschien bent u wel een genade georiënteerd christen. Dan wil ik u aanmoedigen om de waarheid meer te laten groeien. Misschien zijn beide dingen zwak in uw leven, in jouw leven. Is de genade zwak en is de waarheid zwak? En dan wil ik jou aanmoedigen om beide te laten groeien. En op wie lijken we dan? als we vol zijn van genade en waarheid? Op wie lijken we dan? Op Jezus. Amen. Zullen we bidden? Heer Jezus, dat is ons verlangen, om op u te lijken. U die vol was van genade en waarheid. Heer, en daar hebben we heel veel wijsheid voor nodig. Om dat te combineren in onze levens. Heer, maar maak ons vol van waarheid. Geef ons de moed om in liefde de waarheid te spreken. Heer, als er mensen zijn die in onze omgeving, die misschien vlakbij die afgrond staan, die vlakbij die waterval varen, Heer, geef ons toch de moed om ze de waarheid te vertellen. En geef ons de genade om het in liefde te doen. Heer, maak ons zo vol van genade en waarheid. In Jezus' naam bidden we dat. Amen. We gaan zingen uit opwekking 534, Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. En ondertussen hebben we ook de collecte voor het bouwfonds. Opwekking 534, Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. Ja, fantastisch mooi lied. Moet het nog wat vaker oefenen, denk ik. Maar dan is het echt een heel mooi lied. En de tekst is ook fantastisch mooi. Ik stel voor dat we gaan staan en dan gaan we ons slotlied zingen. 428. 428. Genade zo oneindig groot. En dit is geschreven door Newton, de man die één slavenhandelaar was en toen Gods genade leerde kennen. En de film Amazing Grace gaat binnenkort draaien in de bioscoop. Amazing Grace van Paul Newton. En iemand die Gods genade leerde kennen. Hij weet wat genade is. Ik stel voor dat we 428 de eerste twee versen zingen voor het dankgebed en de zegenbeden. En daarna couplet 3 en 4. Ja, Vader God, dank u wel dat we zo voor u mogen staan. Heer, en dat we zo in uw genade ook naar huis mogen. Heer, dank u wel voor uw oneindige liefde voor ons. Heer, voor uw oneindige geduld met ons. Heer, dat u van ons houdt zoals we zijn. Heer, en dat u ook met ons meegaat zoals we zijn. En Heer, we willen zo helemaal op u gaan lijken. En Heer, u weerspiegelen. Dank u wel, Heer, dat u met ons meegaat. En broeders en zusters, zo mag ik u zegenen. De God nu der hopen. Vervullen u met louter vreugde en vrede in uw geloof. Om overvloedig te zijn in de hoop. Door de kracht van de Heilige Geest. De Heere zegene u. Hij maakt u vol van genade en waarheid. De Heere zegene u en stellen u tot een zegen. In Jezus' naam. Amen.